Broeders en zusters, Shabbat Shalom. Er is voldoende water hier. 4 bekers, dus ik kan. Ik heb de tijd gekregen. Jongeluiden achterin bij het klimrek, ik vind het ontzettend fijn dat jullie er zijn. En ik zou het nog geweldiger vinden als je aandachtig zou luisteren naar wat de Heer ook tot jullie vanmorgen te zeggen heeft. Zullen we de Bijbel openen met elkaar? In het boek van de Psalmen, Psalm 1. Jullie hebben waarschijnlijk ook een vakantieperiode achter je. En de Heer heeft met mij tijdens de vakantie gesproken over bomen. Nou heb je tegenwoordig ook mensen die spreken met bomen. Dat is ook een religie, voor zover je dat nog niet wist. Maar dat is iets anders. De Heer heeft met mij gesproken over bomen, want daar ligt heel veel onderwijs in. En in Psalm 1 wordt er heel specifiek gesproken over rechtvaardigen die worden vergeleken met bomen. En dat beeld dat kom je op meerdere plaatsen tegen, gaan we zo nog wel naar kijken. In Jeremia 17 kom je tegen, Psalm 92 kom je tegen. Rechtvaardigen die zijn als bomen. Nou, Psalm 1 heb je er inmiddels bij gepakt, opgeslagen. Dat is een overbekende psalm en ik wil iets gaan delen over de jaringen, de groeiringen van een boom. Ik heb ook wat stukjes boom meegenomen, zodat de kinderen dat ook helemaal gaan begrijpen vanmorgen. Nu zou je zeggen, elke gelovige is toch ook per definitie een rechtvaardige. Elke gelovige is toch per definitie een rechtvaardige. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Ik zou zeggen ja en nee. En beoordeel aan het einde van deze boodschap wat het is. Is een gelovige per definitie hetzelfde als een rechtvaardige en andersom? Bijbels gezien zou het zo moeten zijn dat dat één en hetzelfde is. Nu is het zo dat in het Jodendom, en dat is heel interessant, heeft men een naam voor mensen die bijzonder toegewijd, een toegewijd geestelijk leven leiden. Wie weet die naam? Tzaddik. En ik geloof dat sommigen het ook uitspreken als tzaddik, maar tzaddik. Dat is de naam die wij vertalen met rechtvaardige. Moet je even onthouden. En die tzaddik, die rechtvaardige, wordt genoemd in Psalm 1. En het gaat zelfs zo ver dat deze mensen zelfs heiligen, soms heiligen worden genoemd. Ze hebben een enorm hoge geestelijke levensstandaard. Een tzaddik. Wat kenmerkt nu die rechtvaardige? Nou, Psalm 1 die zegt daar iets van. In het eerste vers lezen we: welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. En dan komt het, want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en al wat hij doet zal goed gelukken. Dat is wat een rechtvaardige inhoudt. Sla eens op Psalm 19, een paar bladzijden verder. Daar worden ook nog wat kenmerken genoemd van die rechtvaardige, van die tzaddik. Daar staat in Psalm 19, het achtste vers. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid, de bevelen van de Heere zijn recht, zij verblijden het hart, het gebod van de Heere is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des Heere is rein, zij houdt voor eeuwig stand. En de bepalingen van de Heere zijn waarachtig, met elkaar zijn ze rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing, en honing, zeem uit de raad. Een sadiek was iemand die zijn uiterste best deed. Zijn uiterste best deed om te leven naar alle eisen en voorschriften van de Heere. Moet je vasthouden. Het was een man die in alle facetten van zijn leven rechtvaardig was. Maar dan komt er een tweede aspect van die man naar voren en dat is dit. En dat moet je vasthouden, dat hebben we gelezen in Psalm 19. Dat is belangrijk voor ons leven. Want tegelijkertijd was het ook iemand die vreugde beleefde aan de Torah. En dat is zo mooi, dat staat er. Het verkwikte zijn ziel. Mooi, hè, oud-Hollandse woorden. Het verkwikte zijn ziel. Het tweede is, het verheugde zijn hart. En het derde wat we van hem kunnen zeggen is, het was zoeter dan honing. Nou, kan je iets noemen wat zoeter is dan honing? Dat was voor die rechtvaardige, voor die sadiek zijn leven. Hij strekte zich uit om God in alle dingen te gehoorzamen, maar tegelijkertijd leefde hij niet onder een juk, maar had hij een innerlijk vermaak, beleefde die vreugde en ervoer die de wet van God, de Torah, als zoeter dan honing. Dat was zijn ervaring. Kortom, het leven met en het leven vanuit de Torah ging veel verder dan intellectuele instemming. En dat is belangrijk vandaag. Misschien weet je wel heel veel te vertellen over de Torah. Daar zou je meer van weten als ik. Prijs de Heer ervoor. Maar als jouw kennis daarvan niet verder gaat dan intellectuele instemming. En jij door de week leeft in een soort harnas. Met een soort zweep achter je. En je beleeft innerlijk niet dat woord van God als honing. Het is je niet tot vermaak. Het verkwikt je ziel niet. Het geeft geen blijdschap in je hart. Dan ben je een wettisch mens. En dat moet je goed onthouden. Want je komt heel veel wettische mensen tegen, waarbij het wetticisme een dekmantel is voor wat er echt in hun hart leeft. Begrijp je wat ik nu zeg? En die kom je in alle kerken, gemeenten, stromingen tegen. Wetticisme is een ideaal middel om de leegheid en de onvrede en de droefheid misschien of de teleurstelling of de ontevredenheid in je hart toe te dekken. Daar is wetticisme ideaal voor. En pas op, want je bent eerder een wetticist dan je denkt. Als je geen vreemde in je eigen hart bent. En het belangrijkste voor een christen is om God te leren kennen zoals die is. En om je, nou dat klinkt nog niet echt enthousiast, om je zelf te leren kennen. Gods kennis en zelfkennis. Dat is fundamenteel voor een christen. Ook in 2013. Dus het gaat verder als intellectuele kennisneming en instemming van dingen. Het gaat erom dat wij de vreugde van dat woord van God diep in onze ziel, in ons dagelijks leven ook ervaren. Want dan gaat er iets van ons uit. Dan gaat er iets van ons uit. Nu wordt in 1 Johannes 1, hoef je niet op te zoeken, sorry, 1 Johannes 2, het eerste vers. Wie wordt daar de rechtvaardige genoemd? Yeshua, de Heer Jezus Christus. Hij is de rechtvaardige bij uitstek. En ik geloof dan ook dat Psalm 1 in de allereerste plaats profetisch gaat over hem. Hij die niet wandelde in de raad van de goddelozen, niet stond op de weg van zondaren en niet zat op de zetel van de spotters. Jongelui, let goed op. Je wandelt heel makkelijk op de weg van de goddelozen, maar pas op dat je niet gaat stilstaan. Stilstand, geestelijk is achteruitgang. Ook geestelijk achteruitgang. En je wordt verleid om te gaan zitten. En dat geldt niet voor die rechtvaardigen. Die wandelt er niet op. Die zit uiteindelijk ook niet. Psalm 1 is dus allereerst profetisch. De Heer Jezus Christus. Hij heeft de wet van God volkomen vervuld. En het doen van de wil van de Vader, vind ik altijd bijzonder, Johannes 4 vers 34, was voor hem eten en drinken. Wat is de wil van God voor jou, voor u? Kijk, als het alleen een bepaalde leerstellig iets is, dan kan je niet zeggen, het leven met de Heer is voor mij eten en drinken, toch? Dat frustreert. Je kan het lang volhouden, zeker voor de buitenwereld. Maar innerlijk heb je frustratie. En wat is nou het geheim van een christen dat die innerlijk vreugde, vermaak, blijdschap heeft in het dienen van God? Dus er is connectie tussen hoofd en hart. Dat is belangrijk. Want als die connectie er niet is, dan is het alleen kennis. Maar Paulus schrijft, in hem leven wij en in hem bewegen wij. Een levende realiteit. Het leven met de Heer. De Heer Jezus Christus, de rechtvaardig. Maar in de Bijbel komen meerdere tegen. Ik zal hem noemen Noach, wie kent hem niet? Genesis 6, Noach was rechtvaardig. Oprecht onder zijn tijdgenoten, Noach wandelde met God. 2 Petrus 7 vers 8, de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel, herkenbaar in je leven, bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Herken je je in een Lot? Als je zo op straat loopt, of leef je je eigen leventje, huisje, boompje, beestje, bij ons is het zo knus, of gaat dat wat je om je heen ziet je ook echt aan het hart, en kwelt het je rechtvaardige ziel? Of moet je zeggen, ja, dat leeft bij mij helemaal niet, nou vraag je dan af of je een rechtvaardige bent. Dat wat wij om ons heen zien, als je niet blind bent, dat kwelt mijn ziel. Daar heb ik verdriet van. Dat wat abnormaal is, wordt normaal gezien. En wat normaal is, is abnormaal. In wetgeving, in gedrag van jongelui, van ouderen. In huwelijken, in gezinnen. Maar doet dat nog wat met je rechtvaardige ziel? Een rechtvaardige, een zaddiek, die ervaart dat in zijn innerlijk. Waarom? Omdat hij in de rechte verhouding tot God staat. En wie denkt trouwens niet aan Job? De Heere zei tegen Satan, heb u ook acht geslagen op mijn dienaar Job, want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en een oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Heb je ook gezien op mijn knecht Job, mijn dienaar? Mag ik eens vragen, moet je eerlijk voor jezelf beantwoorden. Zou de Heer dat getuigenis over jou ook tegen Satan kunnen vertellen? Heb je ook gezien op mijn knecht Suzanne in Nieuw-Lekkerland? Een vroom en oprecht meisje? Die het niet alleen in haar hoofd op een rijtje hebt en weet hoe de Torah in elkaar zit en noem maar op. Maar die een vreugde vindt om mijn wil te doen. Vrijwillige toewijding, heb ik het vorige keer over gehad, weet je het nog? Nazireeschap. Vrijwillige toewijding. Is dit het getuigenis van Job in Job 2 vers 3? Het getuigenis wat de Heer over jouw leven kan geven, over uw leven. Dat is wonderlijk. Dat hij bij wijze van spreken Satan naar je toe kan sturen. Zijn er in Nieuw-Lekkerland die vrome, die oprechte. Niet vroom in de zin van een lang gezicht en net doen alsof. Heel veel mensen die net doen alsof. Maar dat je het bent. In je hart. In het diepste wezen van je bestaan. Ik moet vlug verder. Een sadiek, een rechtvaardige. Nu zegt de Bijbel dat die rechtvaardige is als een boom. En dat is bijzonder. Uit de natuur kunnen wij veel leren. Bomen hebben een belangrijke plaats in de Bijbel. Zij onderwijzen ons. En een boom staat model voor kracht, voor uitstraling. Ja, niet die jonge beukjes in een nieuwbouwwijk of zo, maar even zo'n stevige boom, hè? Die in de oude binnenstad tegenkom ik eens van de week in Leiden, die oude stevige bomen. Uitstraling, wijsheid en kracht, dat is een boom. En de Bijbel zegt van die rechtvaardige, die is als zo'n boom. En je toetst je leven, hè? Die is als zo een boom. En nu groeit een boom in drie richtingen. Biologen onder ons die zullen er nog meer van kunnen vertellen, maar ik doe het met mijn kennis. Drie richtingen. Nou, die ene, dat weten jullie wel. Welke kant gaat een boom op? Ja, omhoog. Heel goed. Die gaat omhoog. De lengte. Ja, je hebt wel eens een boom van een vent, maar die gaat omhoog. Maar een boom groeit ook in de breedte, hè? Dat is de dikte van de stam. Maar hij groeit ook in de diepte. drie groeirichtingen van een boom. Past even toe op je leven. Je groeit omhoog, je groeit naar beneden en je groeit in de dikte, in de breedte. Geen overgewicht. Ik zie jou al lachen. In de breedte. En daar wil ik het met je over hebben, over die breedte groei. Kijk, ik ben het bos in geweest. Ze hebben het bos ingestuurd. Hier zie je een doorsnede van een boom. Ja, je moet straks maar even dichterbij komen kijken. Daar zie je allemaal ringen in. Dat noemen we groeiringen of jaarringen. Als je een dwarsdoorsnede van een rechtvaardige maakt, moet je vanmiddag niet doen. Maar dan heeft ook een rechtvaardige groeiringen. Jaarringen. En ongeveer klopt niet helemaal, maar komt een jaarring overeen met één jaar. Voor het zeggen dan. Hij groeit. Zo'n groeiring vertoont zich in een jaar tijd. Nou, ik heb hier een grote en een kleine. Dat maakt niet uit, want elke boom heeft groeiringen. Heeft jaarringen. Op deze zijn ze ontzettend mooi te zien. En daar zitten heel veel lessen in. En ik wil het over die jaarringen hebben. Ik kan het over allerlei dingen van bomen hebben. Over het wortelgestel en over de soorten bomen. Loofbomen en nou, noem maar op. Vallen heel veel lessen uit te trekken. Ik trek alleen dit aspect uit. Dus kom niet naar me toe. Dit heb je niet genoemd. Dat klopt. Ik ga alleen dit noemen. En de rest mag je zelf uitzoeken. Jaarringen. Elke ring ongeveer een jaar. En stel dat die bomen... Ik ken New Lekkerland niet zo goed, maar in zo'n stad als Leiden ben ik hele dikke bomen tegengekomen. Stel dat die bomen konden praten en konden kijken. Stel even voor, hè, jonge meiden. Dat ze konden praten. Dan zouden ze door die jaren heen, want sommige bomen zijn wel 100 jaar oud of nog ouder. Maar dan zouden ze die geschiedenis van die 100 jaar, dat hebben ze hebben van alles langs zien komen. Tanks in de Tweede Wereldoorlog. In de zomer fietsende vakantiegangers. Huilende mensen, lachende mensen. Ze hebben ze regen, onweer meegemaakt, zonneschijn. En dat zouden ze je allemaal gaan vertellen. Er komt dus een hele geschiedenis uit zo'n dikke boom. Want hij heeft allemaal jaarringen. En elke jaar heeft hij wel iets meegemaakt. En in die jaarringen kan je heel veel lezen. Dat is niet mystiek of zo. Maar een kenner, een natuurkundige of een bioloog, hoe noem je zo'n man. Die leest hier heel veel in. Veel meer als ik. En je kan in die groeiringen dus zien wat die boom heeft doorgemaakt. Hier zit een zwarte plek in. Dat is niet omdat ik er met mijn handen aan heb gezeten. Dat zat erin. Er zijn brede groeiringen en er zijn hele smalle groeiringen. Je zal zeggen, het ging toch over een rechtvaardig jaar? Ik ben nog niet van mijn onderwerp af. Blijf er even bij. Groeiringen. Brede en smalle. Er zijn droge jaren geweest in die boom waarin die het zwaar te verduren had. Er zijn ook hele vochtige jaren geweest. En daar kan hij het ook van te verduren hebben gehad. Er zijn ook tijden geweest dat ziekte die boom gekweld heeft. Maar hij is niet ten onder gegaan. Hè? Hij is blijven staan. Ja, tot het moment dat de boswachter langskwam. Maar door al die jaren heen is die blijven staan. En is die gevormd en is die gegroeid in de... Want er komt elk jaar een ring bij, hè. En elk jaar vertelt iets over die boom. Nu vormen al die jaarringen samen die ene boom. En dat is belangrijk. Want de Bijbel zegt dat de rechtvaardigen zijn als een boom met jaarringen. Er zijn jaarringen in uw geloofsleven, in jouw geloofsleven, waarvan je zegt het was droog. En misschien heb je wel te lijden gehad onder ziekte. Misschien zijn de jaarringen in jouw leven die je er wel uit zou willen zagen. Voor zover dat mogelijk zou kunnen zijn. Want dat kan niet. Maar je zal zeggen, die jaarring die wil ik eruit halen. Die verdrukking, die moeite, die zorg, dat verdriet. Maar wat leert die boom ons? Dat al die jaarringen samen vormen die rechtvaardigen. Die vochtige jaren, die jaren van ziekte, die jaren van droogte, ze hebben bijgedragen tot wat die boom op dat moment is. De jaringen van uw, jou en mijn leven hebben ons gevormd. Wij kunnen geen jaringen eruit halen, want we zouden onstabiel worden. Die jaringen samen vormen dus die ene boom. En wat is nu het geheim? Te midden van al die moeilijke jaren, die positieve jaren. Van blijdschap, maar ook van droefheid. Van geestelijke druk, van verdrukkingen, van moeite, van benauwdheden. Wat is het geheim van die rechtvaardigen? Van deze bomen? Nou, ze zijn geplant aan waterbeken. En dat is interessant. Het woord waterbeken wat hier gebruikt wordt, heeft te maken, of dat is in het Hebreeuws, verdelingen van water. Verdelingen van water. En dat heeft te maken met irrigatie. En irrigatiekanalen, die zijn dus kunstmatig aangelegd. En die bomen die zijn geplant bij die waterbeken. En het geheim van die bomen, van die rechtvaardigen, is dat ze dus voortdurend gevoed, bevochtigd worden door de tuinman. Een irrigatiekanaal wordt aangelegd met een bepaald doel. Om dat gebied, om die plaats te bevochtigen. En die rechtvaardige is dus als een boom bij zo'n irrigatiekanaal geplaatst. Door de hemelse landman. En die planting staat garant dat moeite en verdrukking, blijdschap en vreugde, benauwdheid, hoop en wanhoop, die boom niet laten omvallen. Maar vrucht zal dragen en loof zal hebben. Kijk, vrucht is mooi, maar loof is ook nodig. Warmte is nodig om die vrucht te laten rijpen. Maar een brandende zon direct op de vrucht zou de vrucht schade berokkenen. Dus loof en vrucht is nodig in het leven van die boom. En door die waterbeken is dat dus het geval. Blader eens naar Jeremia 17. Daar staat in het 7e vers. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die geplant is bij water en die zijn wortels laat uitlopen bij de waterloop. En nou komt het. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. De rechtvaardige is als een boom. Lees dit goed, dit vers. Hij houdt niet op om vrucht te dragen. Waar is de Heer naar op zoek in jou en mijn leven? Alleen naar kennis? Hij is op zoek naar vrucht. Vrucht draag je als het woord van God voor jou vermaak is. Vrucht ga je pas dragen als het woord van God voor jou zoeter is dan honing. Als je de vreugde en blijdschap aan beleeft. Dan komt er als vanzelf vrucht. De rank in de wijnstok. Dan gaat er wat aan van je uit. Dan verspreid je een geur van Christus. En hier zie je dat hitte geen impact op die boom heeft. Op die rechtvaardig heeft. Ik kom zo bij ons leven. Mijn derde gedachte. Dat is mijn laatste gedachte. De jaarringen van onze levensboom. Want die rechtvaardige uit Psalm 1. En die rechtvaardige, die welzalige man uit Jeremia 17. Die was er niet alleen onder het oude Israël. Ik geloof dat die rechtvaardige er vandaag ook in de gemeente is. In de gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is dat dan? Luister goed. Het zijn die mensen, in de eerste plaats, die echt beelddragen zijn van de Heer Jezus Christus. Rechtvaardigen lijken op de rechtvaardige. 1 Johannes 2 vers 1. Ze gaan op elkaar lijken. Romeinen 8 vers 29. Beelddragers van de Zoon van God. De Heer Jezus Christus. 2. Het zijn die mensen die niet alleen met hun mond belijden dat ze met Christus zijn gekruisigd en opgestaan. Maar nou komt het. Maar die ook zodanig leven. Hoe is het in je leven? Niet alleen mondbelijders. Ik ben met Christus gekruisigd. Wat zegt Paulus dan? Ik... Iets harder. Christus leeft in mij. Dat wil zeggen, er is een moment gekomen dat mijn ik-gerichte leven aan het kruis is gegaan. Door het geloof ben ik één met de Heer Jezus geworden. De dood van mijn eigen ik. Nou, dat gaan mensen merken om je heen hoor. Hoef je niet te zoeken naar rechtvaardig. Nee joh, die springen er zo uit in een egocentrische maatschappij. Maar ze zijn ook met Christus opgestaan. En ze leven dus ook zo. Dat wil zeggen, ze leven niet meer voor zichzelf, maar voor hem die hen uit de doden heeft opgewekt. Derde kenmerk van die mensen in de gemeente, dat zijn die mensen die niet alleen spreken, let goed op, over Gods heiligheid, maar die ook een heilige levensopenbaring hebben. Dat was het kenmerk van een sadiek. Een heilige levensopenbaring. Niet alleen zingen dat God heilig is. Wat doet de Heilige Geest? Wat doet een onreine geest? Een onreine geest maak je onrein. Wat doet de Heilige Geest met ons? Die maakt ons heilig. Niet straks, nu reeds. En dat vinden een hoop mensen, veel mensen vinden dat een ergernis. Maar dat is God, daar is God mee bezig. Om ons vandaag te veranderen. Om dat koninkrijk wat komt in ons al zichtbaar te maken. Een heilige levensopenbaring hoort bij een sadiek, bij een rechtvaardige. Geen mondbelijders, maar de daad bij het woord voegen. En de laatste, dat zijn die mensen uit Hebreeën 8 vers 10. Waarvan geschreven staat dat Gods wetten in hun verstand zijn gegeven. En dat Gods wetten in hun hart zijn geschreven. En de gemeente van de Heer Jezus Christus heeft vandaag dringend en schreeuwend behoefte aan deze rechtvaardigen. In de eindtijd waarin we leven. Onderscheidt de wereld nog wat rechtvaardigen zijn? Of zeggen nee, zij gaan naar een kerk. Ja, maar dan zeg je nog niks. Zij gaan naar gemeente A, B of wat mij betreft C, D tot en met het einde. Nee, dit zijn rechtvaardigen. Dit is een echte sadiek. Al zullen ze die uitdrukking niet gebruiken. Dit is iemand die helemaal afgestemd is op de wil van God. In alle facetten van je leven. Dat is een rechtvaardige en onze tijd schreeuwt daarom. Blader nu even naar Romeinen 5. Want je zal zeggen, ja Jacques, dat is allemaal mooi en ik pak het helemaal en ik heb dat beeld van die boom te pakken. En ik zie mijn roeping vandaag wel, maar je moet mijn levens kennen. Ik heb zo mijn jaringen. Nou, die heb ik ook. We gaan er even naar kijken. Romeinen 5 begint met dat machtige vers wat ik geasseerd heb in mijn Bijbel. Wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen. Daar komt die rechtvaardig. Hitte, droogte, regen in je leven. Nou komen die jaringen. Want wat zegt Paulus hier? En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. Die verdrukkingen zijn onderdeel van jouw levensboom. Van die rechtvaardig. Daar horen die verdrukkingen bij. Dat zijn ook die ringen die jou gevormd hebben tot wie je op dit moment bent. En die verdrukkingen, en vul voor verdrukkingen maar zo breed mogelijk in aan mogelijkheden die er zijn. De verdrukkingen in jouw leven, psychisch, geestelijk, lichamelijk, in omstandigheden, in mensen met wie je te maken hebt. De verdrukkingen van dit leven. Maar die bewerken, zegt Paulus, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. Die boom die heeft leren volhouden door alle stormen heen. Hij heeft misschien gekraakt. En mensen dachten, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. En toch bleef hij staan. Hij was geworteld. En hij had water. Voortdurend. Die verdrukkingen van het leven leren ons om te volharden. Geduldig te volharden. Wat is dat moeilijk, hè? Maar die planting aan waterbeken staat daar garant voor. En dan gaat hij verder. De verdrukkingen bewerken volharding. En de volharding ondervinding. Dat is nodig. Beproefdheid. Echtheid. Dus de verdrukkingen bewerken volharding. En de volharding beproeft ons. We worden getest. Of ons geloof niet alleen kennis is, maar dat het een zaak is van ons hele wezen. Dat wij een vermaak hebben in het woord van God. Ondervinding, beproefdheid, getest. En die beproefdheid, vind ik zo mooi, die bewerkt hoop. En dan vers 5, die moet je dik onderstrepen in je Bijbel. Want je gaat van verdrukkingen, die jaringen, kom je uit bij de hoop. Dat geloof je toch niet? Verdrukking, volharding, beproefdheid en uiteindelijk bewerken die allemaal hoop. En die hoop beschaamt niet. Weet je wat er staat? Stelt niet teleur. Ik kom zoveel mensen tegen die zijn teleurgesteld in kerken, in voorgangers, in medechristenen, in de wereld. Maar die hoop is een persoon. Niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Die hoop, die verwachting op Hem. Die verwachting van Hem, die stelt niet teleur. Besluit vanaf vandaag om nooit meer je hoop op een mens te stellen. Zullen we dat afspreken? Dat voorkomt de gemeente heel veel nazorg. Dat kan ik je beloven. Want ik krijg wat mensen bij me, ben teleurgesteld in die en voorganger die en gemeente A of B of C. Ja, dat klopt. Maar dan moet je ook je hoop ook niet opstellen. En als je dat wel doet tot op dit moment, welke gemeente het ook is, ook de Messiaanse gemeente Nieuw-Lekkerland, die daar je hoop op stelt, raak je vroeg of laat teleurgesteld. Maar deze hoop waar Paulus het over heeft, die bewerkt wordt door de verdrukkingen heen, door de jaringen heen, dat is een hoop die niet beschaamt. Dat vind ik zo geweldig, dat de rechtvaardige is als een boom. Geplant aan waterbeken, waarvan de Bijbel zegt dat wij geplant zijn. In het woord van God, geworteld en gefundeerd, vast en zeker in Christus Jezus, zijn alle beloften ja en amen. Mooi hè? En we mogen leven door de kracht en inwoning van de Heilige Geest. Zijn dat waterbeken of niet? En doordat we leven in dat woord en geworteld en gefundeerd zijn daarin. En leven door de Heilige Geest die leidt in de waarheid. In de Heer Jezus Christus. Die planting hè, van die rechtvaardige ook vandaag. Staat garant dat je in 2013 verschil maakt in een onrechtvaardige, goddeloze wereld. Niet omdat jij zo'n geweldenaar bent. Maar jij bent geplant aan waterbeken. God heeft een irrigatiekanaal door woord en geest aangelegd. Waar je uit mag putten. En die bron is onuitputtelijk. En die hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Die hemelse tuinman. Die is door zijn geest in ons komen wonen. Is dat rijk of is dat rijk? Geweldig. En put je nou dagelijks uit die waterbeken? Of sta je daar een beetje zo half bij? Een beetje te veel zon en je hangt al. Begrijp je wat ik bedoel? God wil dat wij krachtige, frisse, geestvervulde christenen zijn. Geplant aan waterbeken. Het gaat helemaal niet om jou. Of wie jij bent, of dat je kwaliteit, of kunde, of intellect hebt. Doet er niet toe. De kracht van ons leven is niet mijn hoop, maar mijn hoop is gefundeerd, is gegrond, is vastgelegd in Hem die niet beschaamt, degene die op Hem vertrouwen. Dat is een bemoediging op deze dag. Daar word je blij van. Nu ga ik echt afsluiten. Psalm 92. Ik zou er veel meer over kunnen en willen delen. Maar ik moest me beperken tot de jaringen. Maar herken je dat in je leven? Dat verdrukkingen uiteindelijk hoop bewerken. Dan komt die rechtvaardige nog een keer terug. Psalm 92 vers 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Nou, palmbomen die kunnen heel veel, heel oud worden. En daardoor hebben ze ook door al die jaren heen veel te verduren, veel te verdragen gehad, palmbomen. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Nou, dat is helemaal geweldig. Een ceder, ik las dat, die kan wel 40 meter hoog worden en 40 meter, dat is veel, dat is 20 keer mij. En dat niet alleen 40 meter, maar 9 meter in omvang. Nou, die heeft een geschiedenis, die heeft jaringen, ongekend. Die kan wat vertellen. Maar die palmboom en die ceder, waar de rechtvaardige, die sadiek, en als het goed is jij vandaag, mee vergeleken wordt, daar staat van, dat die, wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. En nou komt het, hè? Nou vat ik alles samen, zo mooi. Die jaringen. Die verdrukkingen van het leven. Dit is een bepaalde ouderdom van een boom. Jij en ik hebben onze jaringen. Daar staat in vers 15. In de ouderdom. Na al die jaringen. Brederingen. Voorspoedige tijden, goede tijden. Misschien hele smalle. Dat hij het zwaar had. En dat hij op het punt stond te breken. Al die jaren hebben mijn leven gevormd. En dan zegt de psalmdichter. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Wie? Die rechtvaardigen. Wiens hart niet alleen uitging toen hij zijn leven aan de Heer Jezus gaf. Mensen zeggen wel eens tegen me. Ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven hoor. 10 jaar terug. Was zo'n mooie tijd. Dat is een waardeloos getuigenis. Als je bij John Wesley in de gemeente je getuigenis gaf. Mocht het niet ouder zijn dan 3 weken. Of dan een week geloof ik. 3 is nog te veel. Een week. Begrijp je wat hij bedoelde? En mijn vraag aan jou is. Als jij een rechtvaardig bent. Heb je van de week iets met God beleefd? Afgestemd geweest op zijn wil? Zijn gezindheid, zijn gedachten, jouw gedachten. Dan heb je wat te vertellen. Die rechtvaardigen. Aan het begin passie voor de Heer Jezus Christus. Maar in de ouderdom nog steeds vrucht. Mooi hè? Is dat omdat het zo'n geweldenaar is? Die zal niet, nee. Ik ben geplant aan waterbeken. Onuitputtelijk. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Ik ben het water van het leven. Bij mij is overvloed. Ik ben gekomen. Om leven te geven. En overvloed. Dat is het leven van een rechtvaardige. Die leeft bij en vanuit het woord van God. Maar het is hem een vreugde. Nou, als je dat een keer gesmaakt hebt, dan is alles van deze wereld prut. Ga allemaal de kliko in. Echt. En als je dit leven niet gesmaakt hebt, dan blijf je discussiëren met de waarheid van God. Maar als dit je leven is, zeg ja, dit is eten en drinken. Hierin leven wij, hierin bewegen wij. Dit is het. En ik las een quote, nou die moet je bijna op gaan schrijven. Deze. Vruchtbeladen takken, buigen diep door. En dan komt die. De vruchtbaarste christenen zijn dan ook de nederigste christenen. Nou. Rechtvaardigen zijn als bomen. Vruchtdragers. Reden, geplant aan waterbeken. Leven door woord en geest. En ze hangen zwaar door. Niet omdat ze water tekort komen. Vrucht, joh. Je zou bijna zeggen, daar gaat hij. Maar het zijn tegelijkertijd ook de nederigste. Mooi, hè? God zegt, ik zeg niet van jou dat je rechtvaardig bent. God zegt van jou dat je rechtvaardig bent. En ik hoop dat je tegelijk ook de nederigste bent. En we gaan zo een lied zingen. Want Jesaja die profeteert over bomen die straks gaan klappen. Geloof je dat? Rechtvaardigen zijn als bomen. En Jesaja zegt, er komt een tijd... En ik geloof dat dat profetisch bedoeld is. Dat als de Heer Jezus komt, als Yeshua komt, dan zullen de bomen klappen voor hem. Zelfs die boom, die rechtvaardigen. Wat staat er? Jesaja 55 vers 12. Want in blijdschap zult u uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Zelfs de bomen. Waar we zoveel van kunnen leren. Gaan we ons voor in het onderwijs van klappen. Het leven van de rechtvaardige is als een boom. Laten wij zo dadelijk dat lied gaan zingen. Gods volk wordt uitgeleid. Zij gaan met vreugde voort. Opwekking 148. Mijn vraag ten slotte aan u, aan jou is. Blijf luisteren. Is dit leven. Het leven van die tzaddik, van die rechtvaardige, van die boom. Is dat jou? Is dat uw? Is dat mijn leven? Geplant aan waterbeken. Die vrucht geeft. Op zijn tijd.